BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij BNR's Big Five. Deze week onderzoek ik met mijn gasten hoe Nederland eruit ziet in 2060... als we met bijna 20 miljoen mensen zijn. Gisteren hoorde je duurzaam ondernemer Annemarie Rakhorst. Een optimist die vindt dat we niet moeten droeftoeteren over duurzaamheid en de circulaire economie, maar dat we het gewoon moeten doen. Ook met 20 miljoen. Dat gesprek kun je horen in de BNR-app. En vandaag spreek ik een man die bezorgd is, net als veel Nederlanders. Want die bevolkingsgroei komt door immigratie en de vraag is of we dat moeten willen, en zo ja, hoe dan? Demograaf Jan Latte is mijn gast en we gaan op zoek naar de antwoorden. Welkom meneer Latte, fijn dat u er bent.
Goedemorgen.
U was hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en hoogleraar. U was en bent waarschijnlijk nog steeds een man van cijfers, maar tegenwoordig heeft u ook meningen. Wat is er veranderd?
Nou, de meningen voeg ik toe aan de cijfers in die zin. Ik zie het als duiding van de cijfers. Ik heb jarenlang ook cijfers gepresenteerd, maar de duiding, ik nam altijd aan, de pers ziet die cijfers wel en kan het zelf duiden. Viel een beetje tegen eigenlijk achteraf.
Dat konden we eigenlijk niet zo goed.
Nee, want om maar heel concreet te maken, als er dan weer zo'n prognose uit was, dan is me echt zo bijgebleven, dan dacht ik, nou, daar komen een miljoen mensen bij, was dan de prognose. En ik denk, nou, dan gaan al die journalisten vragen, wat is er toch aan de hand en zo. En ik zat te wachten op het telefoontje en dat gebeurde niet. En de andere dag zag ik in de krant staan dat er een blijdorp, een ijsbeertje was geboren. Dat had het nieuws wel gehaald. Dus dat was mijn teleurstelling. En dus nu denk ik, ja, dan ga ik zelf maar duiden. Ga ik toch zeggen dat die miljoen mensen wat belangrijker zijn misschien dan dat ijsbeertje en blijdorp. Althans, voor de mensen in het land.
En is dat wat u drijft om te doen wat u doet?
Nee, wat me drijft, kijk, wat me ook drijft is, ik ben ook socioloog, ik ben demograaf. Eigenlijk is mijn vak altijd geweest om met die cijfers te kijken naar waar kan het eventueel naartoe gaan. Een soort trendwatching. Kun je zeggen, ja, waarom vind je dat belangrijk? Ik denk dat gewoon, dat vind ik iets creatiefs. Hè. Zoals een ander van niks iets maakt, kan ik van cijfers de toekomst maken, bij wijze van spreken. Ofwel, in die cijfers kun je kleine signalen soms zien en trends die iets zeggen over die toekomst. Nou ja, goed, daar ben ik nou eenmaal in geoefend en dat vind ik leuk. Dus anders was ik misschien gaan schilderen, maar nou doe ik dit.
Ja, het is misschien wel, als het over demografie gaat, de ontwikkeling van de bevolking. Misschien is dat wel het minst besproken onderwerp van alle belangrijke onderwerpen voor de toekomst. U zei het al, de journalisten die de ijsbeer belangrijker vinden.
Ja, het is natuurlijk
tegenwoordig is dat niet meer zo, geloof ik.
Ja, ijsberen zijn natuurlijk vanwege het klimaat nu belangrijk aan het worden. De laatste ijsbeer, die komt eraan. Maar het heeft natuurlijk wel iets te maken. Het zijn abstracte cijfers. Toekomst, je weet het niet precies. Het is ver weg. Wat heeft het met mij te maken, denken de mensen. Hè? Dat zal wel dan in 2050. En dat zal wel die miljoen. Ik merk er nu niks van. Dus het is best moeilijk om dat te vertalen naar wanneer wordt het belangrijk voor mensen. Dan moet je echt op het niveau van levensloop, wat betekent het voor mijn kinderen, wat zou het kunnen, dan gaat het misschien leven. Dat zie je ook in de vraagstelling.
En dat is waar u nu mee bezig bent. We praten deze hele week over het Nederland van 2060 als er 20 miljoen Nederlanders zijn. Dat gaat gebeuren, dat is wel vrij zeker, hè?
Dat is de meest waarschijnlijke ontwikkeling, maar het zou ook 23 miljoen kunnen zijn, kan ook 18 miljoen zijn. De officiële prognose van het CBS die zegt nu zo'n bijna 20 miljoen, maar ze hebben ook marges. En dan zou het nou ook 21 miljoen kunnen zijn, 18 miljoen. Maar dan moet je even nagaan van waar zit dat in, die marges, of wanneer wordt het 21 miljoen. De meest waarschijnlijke ontwikkeling naar bijna 20 miljoen is gebaseerd op de hypothese dat het migratiesaldo, nu nog wel hoog, maar na 2030 toch gaat dalen. Het zou moeten dalen naar zo'n 40.000 op jaarbasis om op 19,5 uit te komen. Maar dan weet u al, stel dat er nou toch 80.000 is, wat we de afgelopen jaren zo hebben gehad, maar dan gaat het ver over die 20 miljoen heen natuurlijk.
Want de bevolkingsgroei komt volledig door de immigratie. Ik heb twee optimistische verhalen gehoord deze week. Over ons landschap, over de circulaire economie. Maar ik ben toch wel bezorgd over de wereld die we achterlaten. En vooral in de voorbereiding voor dit gesprek hoorde ik iemand als Philip Blom, filosoof, historicus, over de wereld in zijn ogen over een jaar of 30, als er 10 miljard mensen zijn. Luister even naar een fragment uit Humant, Philip Blom.
Iedereen is in beweging op zoek naar voedsel en schoon drinkwater. En schoon drinkwater gaat flink op de bon. Er zijn reisbeperkingen overal. In het Westen, ook in Amsterdam waar we nu zitten, beschermt men zich tegen alle vormen van migratie. Met een visumplicht, maar ook met gewapende grenzen. Daar vallen regelmatig doden. En alle onze regeringen zijn nu eigenlijk alle wat wij vroeger ver rechts noemden. En vol is nu het officiële regeringsprogramma.
Dit is een toekomstbeeld, gaat over 2050 als de wereld uit 10 miljard mensen bestaat. Zou dit kunnen kloppen, dit beeld? Is het ook uw beeld van de wereld over een jaar of 30?
Het hoeft niet allemaal zo ideaal te lopen als we wensen, laat ik het zo zeggen. We hopen allemaal dat het goed gaat en dat zijn vaak de uitspraken. Nee, het valt mee en het gaat goed. De feiten zijn soms anders dan we willen. Anders waren er ook nooit oorlogen geweest, bij wijze van spreken. We willen geen oorlogen en toch zijn ze er en toch komen ze er en waren ze er. Dus er zitten risico's. Wereldbevolking groeit, vind ik weer iets anders dan landelijke bevolking. Maar dat de wereldbevolking groeit, dan moet je bij betrekken klimaatverandering. Wat gaat er gebeuren als in Afrika hele gebieden onleefbaar worden? Daar vindt de grote groei plaats. En daar komen dan miljarden bij in Afrika.
Dat heeft toch onmiddellijk met immigratie te maken dan?
Ja, dat wordt de druk op Europa natuurlijk. En dat is waar je ook weer zorgen om moet maken. Kijk, je kunt wel de houding hebben van we zijn op aarde om alle mensen te redden. Dat is één ding. Is niemand tegen. Maar je bent ook op aarde om jezelf te redden. Dus die hele druk van immigratie vanuit oorlogen, gebieden waar niet te leven is, die gaan naar andere gebieden. En hoe gaat dat lopen? Je moet jezelf ook een beetje beperken, anders kun je niemand redden. Dat is eigenlijk ook de grote zorg. Ik geef altijd het voorbeeld van, als je met vliegtuig gaat, dan krijg je als instructie, als je kind bij je hebt, zorg eerst dat je zelf zuurstof hebt, en dan pas het kind, niet andersom. En dat heeft te maken met, je moet eerst jezelf in veiligheid stellen, dan kun je een ander redden. Dat kun je ook transponeren naar een bevolking. Je moet eerst zorgen dat die bevolking in een land, dat die zichzelf redt, dan kun je iets voor anderen betekenen, niet andersom.
Oké, dat zou iets betekenen over hoe Nederland zou moeten zijn. Maar laten we eens even kijken, als dat wereldbeeld wat we net hoorden en wat u eigenlijk ook wel ziet, als dat zou kloppen, als we het dan kleiner maken, hoe zou het dan zijn bij ons in Nederland?
Hoe het dan zou zijn of wat er gaat gebeuren.
Ja, hoe zou het land dan zijn?
Nou ja, ik wil het toch terugtrekken naar de korte termijn en bevolkingsgroei en de voorspellingen daarvan en de migratie. Kijk, het zijn allemaal misschien ook weer wensen dat de migratie minder wordt volgens die prognose. Ik weet niet precies, dat weten de onderzoekers ook niet precies waarom ze dat wensen. Of als hypothese insteken. Maar die migratie zou dan afnemen en dan zou de bevolking nog steeds groeien. Op dit moment zien we dat die migratie heel hoog is, heeft ons verrast. En we hebben op korte termijn problemen met migratie. Welke dan? Denk aan de woningbouw op dit moment. De woningbouw valt terug. Het aantal mensen dat woningen nodig heeft en die van het buitenland komen, neemt toe. Dat geeft dan een frictie. Dan krijg je rivaliteit tussen mensengroepen, en dat zie je in alle kranten, van ja, wij hebben recht op bewoning, nee, zij hebben recht op bewoning. Er is gewoon tekort aan iets, en dan krijg je rivaliteit tussen subgroepen in de bevolking. Dat zou wel eens kunnen toenemen als die migratie onverwacht weer toeneemt. Dan krijg je weer meer rivaliteit. Hoe los je dat op? Dus die saamhorigheid komt onder druk. En dat kun je op lange termijn ook zien. En dan komen we op dat verhaal van het wereldgebeuren met 10 miljard. Je krijgt ook rivaliteit tussen landen. Hè. Welke landen moeten welke mensen gaan opnemen? Nee, wij niet. Dat zie je nu al in de EU-verband. Dat Oost-Europa zegt, de oostelijke EU-landen zeggen, nou, wij nemen geen asielmigranten op, bijvoorbeeld. West-Europa willen ze dan dwingen. Dat is rivaliteit tussen landen. En dat heb je binnen landen, krijg je rivaliteit tussen mensen. En dat is het gevaar wat ontstaat.
Eigenlijk is dat donkere scenario al begonnen, zegt u.
The Big Five. Roelof Hemmen.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het Nederland van 20 miljoen mensen. Mijn gast vandaag is demograaf Jan Latte. Ik hoor u eigenlijk in wat u zegt het begin van een pleidooi. Doe maar niet die immigratie.
Nee, Nee, dat is het niet, want we hebben immigratie kun je ook nodig hebben. Maar je moet immigratie anders aanvliegen, anders aanpakken. Wat we nu zien, dat is mijn punt. We worden verrast door het migratieniveau, de hoogte daarvan. We hebben afgelopen jaar dus 114.000, 115.000 migratiesaldo gehad, waar niemand op was voorbereid, want de prognose was eigenlijk dat veel 80.000, 70.000 zou zijn. We zijn verrast als land, als prognosemaker. En waarom zijn we verrast? Omdat de omvang van migratie wordt eigenlijk niet bepaald door het binnenland, maar door het buitenland. In het buitenland, wat daar gebeurt, is bepalend voor het aantal immigranten en de groei in Nederland.
Dus Syrië.
Ja.
De toestand in Syrië is daar natuurlijk bepalend voor geweest.
Dat is bepalend geweest. Daarna is het de economische groei geworden in Nederland. De babyboomers die met pensioen gaan, die vertrekken van de arbeidsmarkt. Dus er zijn te weinig werkenden van elders komen. Dus dat is ook een fenomeen en dat blijft. Maar interessant is dan, ik denk, ja, we zijn verrast met 114.000. Wie zegt dan dat het over een jaar niet, dat we verrast worden door 200.000 als er weer een ramp ergens is, of door 250.000, of dat dat structureel blijft? Nou, toevallig heb ik dat nu gezien, een onderzoek van Gallup. En die hebben op de hele wereld in alle landen mensen gevraagd van, zou u ergens naar een ander land willen verhuizen? Nou, al die antwoorden, en naar welk land? Al die antwoorden hebben ze dan op een rijtje gezet en hebben ze per land gekeken van, wat is dan het effect voor de groei per land? En voor Nederland kom je dan uit op dat de bevolkingsomvang van Nederland, als iedereen die wil naar Nederland zou kunnen komen, dat die met 30% in één klap zou toenemen. Dus dat betekent even 5 à 6 miljoen mensen erbij. En dan zie je wat het effect is van geen grenzenbeleid, zal ik maar zeggen.
Het overkomt ons eigenlijk, ja. Immigratie. Dat is wel, dat kunnen we rustig vaststellen. Ik wil graag nog even kijken naar die immigratie op dit moment. Het komt nu naar Syrië, Oost-Europa. Ik ben benieuwd naar, waar komen al die mensen vandaan? Wat is de verdeling van de immigratie op dit moment?
Europa is een belangrijke bron op dit moment.
Welk deel van Europa?
Oost-Europa, hè? Oost-Europa. Ja. Oost-Europa schuift een beetje naar West-Europa, zou je kunnen zeggen. Frappant is dat de Polen werken in Nederland en de Oekraïners werken intussen in Polen. Dus het gaat op de een of andere manier van oost naar west. En daarom in Engeland hadden ze er zoveel. Dat leidde weer tot de opstand en de Brexit, want alles kwam uiteindelijk in Engeland terecht, zou je kunnen zeggen. Maar daar ben ik mijn draad kwijt.
Mijn vraag was, hoe is die immigratie op dit moment samengesteld? Oh, ja. Nou, hoeveel procent zijn dat, de Europeanen?
Ja, hoeveel procent weet ik nu niet uit mijn hoofd. Maar ik kan wel zo zeggen, men vergist zich in de categorieën immigranten. We hebben het vooral, het gaat heel snel over asielmigranten. Tegenwoordig gaat het ook over arbeidsmigranten. Maar de belangrijkste categorie is eigenlijk de gezinshereniging. En wat daar precies in zit, is onduidelijk. Dat kunnen dus partners zijn van voormalige asielmigranten, maar dat kunnen ook partners van arbeidsmigranten zijn. Dat kan een liefdespartner van een Hollands meisje zijn. En er zit van alles in. Het heet gezinshereniging. Het is wel de grote groep. Dus daar zit ook al een vaagheid in. Want 10, 15 jaar geleden was er nogal veel te doen over bijvoorbeeld importbruiden. Dat waren dus gezinsmigratie via huwelijken en zo. Daar is toen strikt beleid op gevoerd in die tijd. Dat is toen ook afgenomen. Maar tegenwoordig wordt dat blijkbaar niet meer onderzocht. Maar het zit wel ook een belangrijke factor in. Dus er zitten heel veel categorieën waar we niet aan denken. Er zitten ook au pairs bij, dat is weer een andere categorie, die heel klein. Studenten zitten erbij. Het zijn allemaal mensen die om allerlei motieven naar dit land komen of kunnen komen.
Oké, dus ik heb ergens gelezen dat ongeveer 50% van de immigratie is dan op dit moment uit Europa, zeg maar Oost-Europa.
Ook Zuid-Europa, hoor, ook Zuid-Europa. Werkloze jongeren of jongeren, de werkloosheid is hoog en die vinden toch een baan hier in Nederland.
Ik zei net eigenlijk, overkomt ons voor een deel natuurlijk ook niet, want er is hier werk dat gedaan moet worden. Mensen die hier zijn willen het niet doen, dus we importeren mensen die het willen doen. Zo toch werkt
nou,
het
is,
ook wel.
Je moet ook bij arbeidsmigratie moet je onderscheid maken tussen vraaggestuurde arbeidsmigratie. Dat is heel duidelijk. Dat zijn toch de mensen en bedrijven vragen iemand bijvoorbeeld via een uitzendbureau in Polen of via contacten met India. Eindhoven heeft ingenieurs nodig. Ik noem even Eindhoven om niet het bedrijf te noemen. Dat is vraaggestuurd. Dat heeft dit land, de economie van dit land, de bedrijven hebben dat nodig. En die mensen komen onder bepaalde omstandigheden hier naartoe. Je hebt ook arbeidsmigratie die niet vraaggestuurd is. Dat zijn de mensen die iets willen maken van hun leven, die denken, oh, dat kan, je kan in Nederland werken. Als je binnen de EU woont, kan dat. Je kunt ook als mom van asielvluchteling proberen hier werk te vinden en je toekomst te bouwen. Maar dat is dan weer vaag.
En dan moslims. Op dit moment, het is een beetje vaag, maar ik geloof 5% van ons land bestaat uit mensen die moslim zijn. Of ze moslim noemen. Toch ongeveer 5%.
Ja, zijn schattingen.
De Oost-Europeanen hebben we die eraan zitten te komen. Als u nou dat allemaal meeneemt naar 2060, hoe groot zijn die percentages dan? Heeft u enig idee hoe onze bevolking er dan uitziet?
Nou, in absolute aantallen, 2060, bij die 19,6 miljoen, bijna 20 miljoen. Wat je ziet is dat toch de indeling autochtone bevolking die we nu hebben van dik 13 miljoen, die slinkt naar 11,9 is dan berekend. Dus dat ruim een miljoen minder. En de rest is dus met een migratieachtergrond, waarbij de niet-westerse migratieachtergrond het sterkste groeit. En de westerse migratieachtergrond groeit ook. Dus we hebben 12 miljoen, zal ik het afronden, autochtonen in die tijd, op een bevolking van bijna 20 miljoen.
Wat zijn de effecten van zo'n bevolkingssamenstelling op ons land?
Effecten, de samenstelling verandert. De effecten zijn afhankelijk ook van, noem het even, integratiebereidheid, maar ook van het tempo waarin. Kijk, je kunt zeggen, een verandering van samenstelling in 100 jaar gaat geleidelijker, is minder effectvol dan wanneer dat in een gecomprimeerde periode plaatsvindt. Mm-hmm. En dit is vrij kort. 30, 40 jaar en dan een verandering, een sterke groei, waarbij de oorspronkelijke bevolking afneemt en de nieuwe bevolking sterk toeneemt. Dat maakt als effect dat het punt van laat ik zo zeggen, bevolkingen die van ver weg komen en met een ander waardesysteem in het land komen als volwassenen, brengen dat waardesysteem natuurlijk mee. Dan is het weer de vraag, is men bereid het waardesysteem, wat dat ook mogen zijn, van dit land aan te nemen of niet? Zo kun je het eigenlijk zien. Op het moment dat nieuwkomers dat waardesysteem niet overnemen en groter worden in aantal, wordt er natuurlijk een zwaarder gewicht in de bevolking. En dan zou je kunnen zeggen, dan krijg je veel meer debat en discussie over, ja, welke waarden gelden nou? Die van mij of die van jou? En dat is waar we ook al in het klein een beetje zien op dit moment.
Ik ben benieuwd Wat u dan precies ziet als het over die waarde gaat. Hebben we het dan ook? Nou, we moeten natuurlijk. Ja, het probleem waarde is natuurlijk nogal vaag. Maar ja, u en ik weten misschien wel wat Nederlandse waarden zijn. Kunt u eens proberen het uit te leggen?
Nou ja, toch. Kijk, een van de dingen. Je kunt natuurlijk zeggen. Kijk, grondwettelijke waarden. Dat kun je heel duidelijk zeggen. Want daar staat in wie gelijke rechten hebben. Wat je wel en niet mag. Erkenning van de recht van vrouwen. Dat soort zaken. Maar je kunt ook zien in het waardesysteem. Een onderzoek naar. In Nederland is toch wel het idee. Of de mensen leven met het idee. Ik, als inwoner van dit land. Niet ik zelf, maar men denkt dat. Heb recht om zelf te bepalen wat goed en fout is. Hè, die individualisering in die normen. Ik mag dat bepalen en ik moet het ook zelf bepalen. Dus, en daarbij gebruik ik allerlei ideeën over wat een prettige en rechtvaardige wereld is. Er is een andere wereld, een andere waardesysteem dat zegt, dat bepaal ik niet zelf. Dat bepalen voorschriften zoals heilige boeken.
Ja, maar dat is de islam. Denk ik,
onder andere,
waar je nu over heeft?
Onder andere, dat geldt natuurlijk ook voor orthodoxe gereformeerden. Ja,
ja, ja. Maar dus je zou kunnen zeggen, dan komt de vrijheid die wij als autochtone bevolking, want daar hebben we het dan eigenlijk simpel over, hebben, die komt onder druk. Dan kan je niet, als je homo bent, hier over straat lopen met je vriend of vriendin. Dan is er als vrouw, zullen er ook dingen veranderen. Ja. Er zullen in het openbare leven dingen veranderen. Ja, maar wat ziet u dan precies veranderen? Nou, heel concreet.
Heel concreet, een Buitenhof afgelopen week, een directeur van een museum die zich zorgen maakte over schilderijen met afbeelding van naakte vrouwen, dat daar niet iedereen tegen kan, dat we daar rekening mee moeten houden. Dat is duidelijk een effect van waar haal je dat idee vandaan. Dat is een soort concurrentie met een waardesysteem uit een andere cultuur. En dan is men bang dat men mensen voor het hoofd stoot. Omdat, ja, hier kan het wel, maar in andere landen kan het niet. Als je dus veel mensen uit die andere bepaalde waardesystemen hier hebt, dan gaan zich mensen daaraan storen. Dus je kunt op een bepaald moment kun je geen reclame van lingerie in de bushokjes hangen, omdat dat mensen stoort. Dus anders verkoopt dat bedrijf niet meer. En op die manier dringt dat allemaal door in de samenleving. En dat is eigenlijk een vorm van rivaliteit in wat er was en wat er komt. En dat hangt samen met aantallen mensen die ook bepaalde waarden aanhangen.
En wat is dan de kritische grens? Als we naar 2060 kijken, nou, als we 12 miljoen autochtone bevolking hebben en 8 miljoen allochtone bevolking, om het onderscheid zo te maken.
Ja, er zitten ook westers bij, natuurlijk, en niet-gelovigen zitten erbij. En er zitten ook geïntegreerde mensen.
Maar dan hebben we straks, nou, stel je voor dat we dan straks 10% moslims hebben. Dat zou dan ongeveer de prognose kunnen zijn. Van 20, 2 miljoen, misschien iets meer, toch? Zouden 2 miljoen moslims in staat kunnen zijn om een land zo te veranderen?
Nou, ik denk dat de verandering al gaande is. Dat is punt 1. Het punt is natuurlijk, laten we zo zeggen, moslims zijn niet allemaal hetzelfde. We hebben nou natuurlijk in de Tweede Kamer het onderzoek naar salafistische scholen, de invloed van salafisme. Daar wordt ook expliciet op gewezen dat dat invloed heeft en dat dat langzaam ook de mentaliteit van kinderen beïnvloedt. Die kinderen worden groot. Die kinderen die nu 10 zijn en op die scholen zitten, die zijn straks al 50-jarigen. Hebben ze, ik noem het altijd, die marinade, zal ik maar zeggen, meegenomen in hun leven. Dat verandert waarschijnlijk niet meer. Ontkom je niet aan. Dus verandering gebeurt. In hoeverre is dat doelbewust? Als je denkt, die invloed die wordt gesubsidieerd van het buitenland, dus dat is zo. Je ziet aan de andere kant moslims die wel integreren, die vrij zijn in hun denken. Dus het punt is ook niet wat die binnenkomende groepen doen. En dat is mijn punt. Het punt is, deze samenleving moet wel ergens voor staan. En integratie, ja, daar kun je voor kiezen dat je dat wil of niet wil. En het is dus aan het publiek om te beslissen, wij gaan helemaal transformeren. En we gaan mee met de waarden die komen. We gaan die naakte schilderijen gaan bedoeken voor hangen. Of als publiek zeg je, nou, daar gaan we niet mee, hoor. Want wij hebben die schilderijen altijd hier gehad. Er komen nieuwe mensen bij. Alles goed en wel. Integratie betekent kijken ook naar die schilderijen of gaan niet naar een museum. Dat kan natuurlijk ook. En dat is het publiek wat het bepaalt. En die kiezen ook de politiek weer die het moet bepalen. Dus wat ik eigenlijk bedoel is, wees bewust hoe kwantiteit en migratiebewegingen, hoe dat kan uitwerken. En maak dan een keuze als publiek.
Ja, want wat er eigenlijk op ons af zit te komen is een nog grotere tweedeling in dit land. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, bevolkingspolitiek, hoewel een gevoelig thema, zouden we misschien toch moeten doen. In elk geval zou het geen taboe moeten zijn. Daar gaan we het zo over hebben. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je luistert. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van het Nederland van 20 miljoen mensen. En mijn gast is demograaf Jan Latte. We praten zo verder over immigratie en wat we nu zouden moeten doen om ervoor te zorgen dat Nederland in 2060 nog steeds een leuk land is. Maar eerst is er nieuws, want er zijn vanmorgen explosies geweest in de postkamers van bedrijven in Amsterdam en in Kerkrade. Vermoedelijk gaat het om bombrieven. Contact nu met de politie in Amsterdam, Lex van Liebergen. Mevrouw van Liebergen, wat is er precies gebeurd in Amsterdam deze ochtend?
Ja, even voor 8:00 was er inderdaad bij een postsorteercentrum een bombrief afgegaan, Amsterdam-West. Er was een medewerker die had die brief in zijn handen, die opende hem en toen kwam er een sissend geluid vanaf. Die heeft toen snel die brief weggegooid en toen ontstond er een lichte knal. Maar er is gelukkig niemand gewond geraakt.
Had dat wel kunnen gebeuren? Hoe krachtig was het explosief?
Ja, ik heb vernomen dat het vergeleken werd met een rotje. Dus een lichte knal. Maar ja, mocht je zo'n brief in je handen hebben als dat gebeurt, dan kan er wel degelijk letsel ontstaan. Dus dat is zeker geen ongevaarlijke situatie geweest.
Maar goed, het is goed afgelopen. Geen schade, geen letsel. Ook in Kerkrade is een bombrief gevonden. Vorige maand zijn er ook verschillende bombrieven verstuurd. Houden die met elkaar verband?
Ja, op dit moment is forensische opsporing hier aanwezig om ook onderzoek te doen naar deze brief. En om inderdaad te kijken of het verband heeft met vorige bombrieven en ook met die van in Kerkrade. Dus daar kan ik op dit moment nog niet heel veel meer informatie over geven. Maar zodra we dat weten, dan komen we natuurlijk heel snel mee naar buiten.
Ja, in Amsterdam gebeurde in de postkamer van ABN AMRO. Hoe is de situatie daar nu?
Ja, het pand is even ontruimd geweest. Er waren hier 7 medewerkers aanwezig. Die moesten naar buiten omdat we ook even een scan wilden doen, snel hier in het pand. Van, zijn er wellicht nog andere bombrieven aanwezig of is het wel weer veilig? Nou, de situatie is nu weer veilig, dus iedereen is ook weer naar binnen. Maar we zijn op dit moment nog wel spooronderzoek aan
het
doen.
Het zou natuurlijk best kunnen dat er in andere bedrijven ook bombrieven in postkamers liggen te wachten op iemand die ze openmaakt. Houdt u daar rekening mee? Doet u daar onderzoek naar?
Ja, we kijken inderdaad of er kenmerken zijn van deze brief. Waarvan we kunnen zeggen, let goed op, mochten er meer bombrieven in omloop zijn. Maar wat ik er nu over kan zeggen is dat deze brief een verdikking had, dat die geopend werd en dat er een sissend geluid uitkwam. Maar mochten we meer informatie hebben of details over hoe zo'n brief eruit ziet, dan komen we daar ook snel mee naar buiten.
Dank u wel, Lex van Lieberg van de politie Amsterdam. Dank u zeer. Je luistert naar BNR's Big Five. We hebben het over het Nederland van 20 miljoen mensen. Over een jaar of 40 is het zover. Ik spreek erover met demograaf Jan Latte. We hadden het er net over, meneer Latte, dat het niet per se leuk wordt in 2060 als we niets doen. U beschreef een land wat gebukt zou kunnen gaan onder een tweedeling tussen een oorspronkelijke bevolking van pakweg 12 miljoen en een nieuwe bevolking van pakweg 8 miljoen, samen 20. In die nieuwe bevolking Oost-Europeanen, West-Europeanen, Zuid-Europeanen, maar ook een paar miljoen moslims. Daar hadden we het net over. Die immigratie is natuurlijk ook wel op een of andere manier noodzakelijk. Er is vergrijzing in dit land. Mensen moeten het werk doen. We hebben een zorgsysteem dat betaald moet worden. Er zijn te weinig mensen. Daarom komen die arbeidsmigranten. Is er een manier om hier te zijn met z'n 12 miljoenen? Stel je voor, we stoppen gewoon met immigratie. Is er een manier om hier te zijn met z'n 12 miljoenen en dit land te runnen?
Ja, ik zou het anders aanvliegen. Het gaat natuurlijk om de vraag van hoeveel wil je groeien. En migratie hebben we op dit moment nodig door de vergrijzing. Of eigenlijk vindt de framing ook niet helemaal goed. Het is ook de ontgroening. We hebben het zelf gedaan natuurlijk, omdat we sinds de jaren 80 te weinig kinderen hebben. Ja, dat gaan we nu merken, want de babyboomers gaan met pensioen. Er zijn te weinig opvolgers, we hebben tekorten. De nieuwe generatie werkt 4 dagen of parttime. Veel vrouwen werken parttime, daar zit een probleem, ook tekorten. We hebben als samenleving al ingezet op langer doorwerken, is positief. We zien ook dat goed opgeleide ouderen zelfs ook wel langer kunnen doorwerken. Alleen de praktisch opgeleide niet, die zijn eerder toch versleten. Het zijn zware beroepen. Dus daar is al heel veel aan het veranderen. En je hoeft echt niet terug naar 12 miljoen. Je kunt ook best immigratie hebben. Maar de essentie op dit moment is natuurlijk dat de balans niet moet liggen in dat het buitenland bepaalt hoeveel immigratie we hebben en hoeveel we groeien. Maar dat we als land, als binnenland bepalen hoe we groeien.
Maar hoeveel dan?
Nou ja, daar ga ik niet over.
Maar wat denkt u?
Nou ja, je zou kunnen inzetten op matige immigratie. Dat inderdaad wat in de prognose zou zijn, 30, 40. Als je dat nodig zou hebben, als je daarop uitkomt. Maar je moet het ook splitsen in vraag, wat heeft het land nodig aan immigratie? Als je daar eens mee begint, dan zou sommige immigratie, kun je wat kritischer in zijn. En dan zou je bijvoorbeeld toch wel wat minder tolerant in kunnen zijn in toelatingen.
Dit is eigenlijk al het begin van het antwoord op de vraag van duurzaam ondernemer Annemarie Rakkors, die hier gisteren een kettingvraag voor u had. Ik laat hem even horen.
Ik ben heel erg geïnteresseerd in de nuance van het debat. Dus als je immigratie wilt sturen ten gunste van onze huidige bevolking en de bevolkingsgroei, hoe ga je dat dan doen? Dus wie wil je waarom in Nederland binnenlaten? Want hij wil het graag regelen. En ik ben heel erg benieuwd naar hoe hij dat dan gaat vormgeven. Wie laat je binnen en om wat voor redenen dan?
En dit is eigenlijk de million dollar question.
Ja, en ik ben natuurlijk niet degene die alles kan beantwoorden. Je hebt wel ideeën erbij. En hoe ga je dat regelen? Er zijn natuurlijk voorbeelden in andere landen die dat ook een beetje regelen.
Welke?
Australië, Canada, die hebben toch een systeem van, nou ja, je moet, we hebben behoefte aan dit soort vakmensen van artsen. Voldoe je aan die eisen? Ken je de taal? Dus dat puntensysteem kun je aan denken. Je kunt ook denken aan de eerlijke verdeling. Als je het hebt over vluchtelingen. Ja. iedereen wil mensen redden, maar het moet wel een beetje gelijkmatig over de landen verdeeld zijn. Dat is ook zo'n punt. Het kan niet zo zijn dat als andere landen vluchtelingen niet opnemen, dat Nederland alle vluchtelingen gaat. Dat gebeurt nu ook niet. Maar,
toch?
Maar ook daar moet je beleid hebben. Ik wees al op gezinshereniging, een vrij vage categorie, waarbij je niet weet wie zijn dat precies, waar komen die mensen vandaan, hoe zijn die rechten geregeld. Gezinshereniging uit niet-EU-landen kun je beleid opvoeren.
En dat doen we niet op dit moment. Want dat is een substantieel onderdeel van de immigratie.
Hè? Ja, het is een heel groot onderdeel van de immigratie.
Maar zou je daar dan mee moeten stoppen?
Ja, maar ik vind dat veel te radicaal. Je moet bij alles kijken van wie zijn dat precies. Onder gezinshereniging vallen ook de meisjes die uitgehuwelijkd worden op jonge leeftijd en die dan getrouwd zijn op 18-jarige leeftijd en naar Nederland komen als ze misschien 23 zijn, want dan mag het. Hebben geen zicht op dit soort dingen. Ik wil ook niet pleiten voor één maatregel. Dat kan ook niet. Daarom zeg ik, je moet prudent kijken naar de verschillende motieven waarom mensen komen. En bij al die motieven moet je ook nagaan van wat zijn de belangen voor Nederland? Wat zijn de belangen van de mensen die willen komen? En ik vind dat de belangen voor Nederland iets meer prioriteit zouden kunnen krijgen.
En hoe dien je de belangen van Nederland het best? Het is een interessante gedachte om te kijken wie willen we hebben. Gewoon op de persoon. Ja. Is dit een persoon, deze man, deze vrouw, die iets gaat bijdragen aan Nederland? Nou, is dat dan het criterium?
Zo? Nou ja, dat klinkt ook heel direct. Maar dat moet je dus wel doen met een soort sollicitatieformulier waarvan heb je een baan? Ben je, spreek je de taal? In hoeverre ben je bereid te participeren? Of kun je dat überhaupt, je kunt wel willen en het kan niet, dan heb je een werkloze, willen we dat? Nou ja, op al die dingen, maar er is nog iets anders. Kijk, als je niet direct een beleid, waar je niet een systeem hebt, een quotumsysteem, zou je ook nog kunnen denken aan een flexverblijf. Dat lijkt me ook een hele handige, want stel dat we nog een hele influx krijgen uit Afrika van mensen die hier willen werken en die dan op grond van Marrakesh-verdrag uiteindelijk het lukt om hier te komen en te zeggen, ja, ik ben migrant. Hè, dat is ook zoiets, ik ben migrant, wanneer ben je dat? Dan zou je ook moeten denken aan tijdelijk verblijf. Even als je dan hier werkt, kun je verblijven. Na een aantal jaren moet je opnieuw tijdelijk verblijf aanvragen. En dat kun je herhalen, waarbij je dus ook een restrictie legt op permanent en in het land alle rechten krijgen. Dus dat een soort uitzendkracht ben je dan. Wat eigenlijk nu al met de Polen gebeurt. Ja. Hè? En met de autochtone bevolking die hier werkt ook. We hebben allemaal flexwerkers. Je hebt tijdelijke contracten en daarna moet je weer een tijdelijk contract.
Maar zo'n flexwerker die kan geen uitkering krijgen.
Nou ja, dan weet je van tevoren dat een flexwerker uit Afrika, die zou hier dan een half jaar werken, heeft inkomen, kan wat sparen, gaat terug, heeft ervaring opgedaan, dat is vaak een motief voor ontwikkelingswerk, heeft geld misschien kunnen overmaken. Als je dat vaker doet, kun je op die manier zelfs ook de ontwikkeling van Afrika stimuleren.
Maar
u moet dat ook positief framen, het is niet alleen maar negatief.
Nee, maar goed, als we er moeten duidelijke grenzen zijn natuurlijk. Dus een sollicitatieformulier, draag je iets bij aan Nederland. Dat is een ding, een quotum, zei u ook. En wat is dan aanvaardbaar? Hoeveel hebben we nodig?
Ja, dat vind ik dat moeilijk ook niet zo, maar dat is een politieke vraag. Maar het quotum is nodig. Ik zou willen zeggen, ga even uit van het ondenkbare. En het ondenkbare is bijvoorbeeld dat straks 5-6 miljoen mensen ineens denken, we willen naar Nederland en de grenzen zijn open, ze komen naar Nederland. Dat is het ondenkbare. Maar daar moet je wel van uitgaan. Op dat moment moet je een restrictie hebben. En dat hebben we niet. En dat is mijn punt. We hebben totaal geen bovengrens. Laten we het even vergelijken met de brandweer. Als hier een zaal is en de brandweer komt, hier mogen maar een aantal mensen zijn. Op het moment dat het onveilig wordt, zegt de brandweer, stop, daar kan niemand meer bij. En op die manier zou je met dit land ook moeten denken hoe dat precies wordt uitgedacht. Daar hebben heel veel intelligente mensen voor in het land, op alle ministeries. Maar je moet dit soort gedachten durven uitwerken. Dat is de eerste stap, zonder dat je al meteen zegt, zijn er zoveel. Dat is te snel.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Roelof Hemmen.
Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van het Nederland van 20 miljoen mensen. Demograaf Jan Latte is bij me. Ja, vol is vol. Zei Jurgen.
Ja, dat is een uitspraak. Kijk, je moet afdenken natuurlijk. Wat je ziet is vol. De sterke groei van afgelopen jaren, die heeft ertoe geleid dat het land verrast is door die groei. Al die mensen erbij betekent wel extra woningvraag. Die zijn er niet. In die zin zou je kunnen zeggen, blijkbaar zijn we te vol geworden. Of te vol. We kunnen ook inwonen bij elkaar. Dat is dan, als je dat leuk vindt, dat je verplicht iemand moet laten inwonen, net zoals
dat
na
vind
de
niet.
Tweede
Niet leuk.
Ik denk de meeste mensen niet. Maar dat zou wel een consequentie kunnen zijn.
Maar dat is een mooi criterium van vol. Hoeveel mensen kunnen we huisvesten?
Ja, ja. Het is ook weer discutabel. De EU heeft zo'n mooi tabelletje uitgevonden. Ik denk, waarom maken ze dat? Over het aantal personen per vierkante meter, per land is gekeken, hoeveel ruimte elke inwoner in dat land heeft. En dan komt Nederland erg gunstig uit. Ik denk, waarom zijn ze dat aan het maken? Misschien krijgen we straks wel ander beleid, van er kan wel wat af, hè, zo. Maar dat is, in andere landen, ja, dan moet je meer delen in armere landen. Hier zijn we toch zo welvarend dat we heel vaak in alleen achtervoordeur wonen. Soms ouderen ook met 3 slaapkamers, dat hebben ze niet nodig, maar denk, ja, waar moet ik naartoe? Dus
maar dat is toch precies wat we willen behouden? U zei ook, je moet, dat voorbeeld van het vliegtuig, zorg eerst voor jezelf, dan kun je beter voor de rest zorgen aan het begin van ons gesprek. Dat is precies wat we toch willen houden, de ruimte, de vrijheid, de persoonlijke ruimte, de persoonlijke vrijheid.
Nou, dat is in sociale zin, dus bedoel ik dan. Maar daar komt die ruimtelijke misschien ook nog wel bij.
Ja, maar dan komen we toch weer bij de vraag, wat is dan een geschikt aantal migranten?
Nee, daar kom je niet zo snel op, want dat wonen, dan denk ik, dat heeft ook te maken met de welvaart en wat mensen denken dat ze alles maar kunnen hebben. Maar ik denk dat we ook moeten beseffen dat in bestedingsruimte dat het minder gaat worden en dat we niet zulke grote woningen kunnen hebben en dat we ook meer flex moeten hebben, meer deelwonen. Dat soort dingen dat kan ook te maken hebben met individualisering, met meer mensen in hun uppie en dan toch instroom. Het is toch gecompliceerd.
Het is waanzinnig gecompliceerd, daar ben ik ook blij dat u er bent. Ik zat me nog wel af te vragen. Ik blijf een beetje hangen bij dat sollicitatieformulier wat u noemde. Als je hier wilt zijn, voor een tijdje of voor altijd, dan solliciteer je naar het Nederlanderschap eigenlijk.
Dat lijkt me een hele mooie framing. Als mensen hier naartoe komen, ik solliciteer om Nederlander te worden. Dat is de goede insteek. Maar je moet niet solliciteren om hier te wonen en geen Nederlander te worden.
Nee, maar dan is natuurlijk de vraag, wat zijn onze criteria dan? Want we dachten dat er met de grote stroom migranten uit Syrië heel veel tandarts en ingenieurs zouden komen. Dat bleek toch wel een beetje tegen te vallen. Dus hoe zorg je ervoor dat je mensen krijgt van het juiste opleidingsniveau en eigenlijk misschien ook wel een beschavingsniveau dat past bij Nederlandse normen en waarden, waar we het eerder over hadden. Hoe meet je dat?
Ja, maar
dat is toch ondoenlijk?
Nee, is niet ondoenlijk. Dat doen ze in andere landen ook. Dus
maar hoe doen ze dat dan daar? En hoe zouden wij dat kunnen doen?
Nou, daar moeten we dus gaan kijken hoe ze dat doen. Ja. Maar je kunt ook niet één formulier voor altijd en voor iedereen. Je moet ook in detail kijken. En ook de vraag die er is. Kijk, de vraag naar ingenieurs uit India, die is expliciet. Er zijn bedrijven die mensen nodig hebben. Waarom? We hebben blijkbaar de ingenieurs niet voldoende. Dat is een hele duidelijke vraag. En mensen uit India die spreken goed Engels. Die zijn georiënteerd en opgevoed in de Engelse taal. Dus die hebben al heel veel bagage bij zich, waardoor ze hier goed kunnen participeren. Net zoals de Indische Nederlanders die in de jaren 50 kwamen. Die waren georiënteerd op Nederland. Die spraken Nederlands. Die werkten ook meteen hier bij het CBS bijvoorbeeld. Indische Nederlanders konden gelijk terecht. Dus dat was ook een soort vorm van... Of dat geeft al aan waar je op moet letten als het om sollicitatieformulieren gaat. Wat is je insteek? Wat is je bagage? Wat zijn je talenten? Hoe ver ben je voorbereid qua taal? Je kunt je in het land van oorsprong al voorbereiden op de Nederlandse taal. Zeker als vanwege arbeidsmigratie.
Dat gaat niet zo goed op dit moment.
In Nederland niet.
In Nederland niet, nee. Maar ook die voorbereiding, die examens, dat stelt nog niet zoveel voor.
Nee, maar dat is dus ook waarom je moet kijken naar die toekomst. En waarom ik dan ook zeg van, je moet meer gewicht, in die criteria moet je meer gewicht leggen bij wat is het belang van het land. En daar horen deze dingen bij. Dus je moet mensen hebben die echt helemaal enthousiast zijn om in dit land mee te doen. Dat, daar moet eigenlijk een soort totaalscore onder dat sollicitatieformulier zijn. Net zoals iedereen. Je neemt niemand aan in een sollicitatiegesprek wanneer je denkt, nou, die gaat er een beetje de kantjes van aflopen. Dat gaan we niet doen. Dus dat zou ook kunnen met die migranten.
Uw pleidooi wordt gehoord. Er was volgens mij vorig jaar het plan in de Tweede Kamer om een onderzoek te doen naar dit onderwerp waar wij nu over spreken. Dat wordt, geloof ik, dit voorjaar opgeleverd. Toch? Bent u erbij betrokken eigenlijk?
Ik ben er niet bij betrokken.
Oh, dat is wel jammer. Maar dit is in elk geval een eerste stap op weg naar eens goed nadenken over hoe wij de immigratie willen regelen de komende jaren. Bent u daarmee eens? Is dit een goede stap? Of moet er heel snel veel meer gebeuren?
Er kan sneller en meer. Dit zijn wel stappen. Het wordt wel erg omvangrijk. En we krijgen hele omvangrijke scenario's. Maar de goede stappen zie ik daarin dat politici nu het taboe een beetje doorbreken. En de woorden bevolkingsgroei en migratie al als beslismoment wel ter sprake brengen voor de verkiezingen. Dus het debat komt er. Ja. Het debat is ook bij het publiek onmiskenbaar. De grote enquête van de Telegraaf afgelopen week. Het publiek heeft echt meningen, maakt zich ook zorgen.
Het publiek wil eigenlijk in overgrote meerderheid geen immigratie, als je het onderzoek van de Telegraaf leest.
Dat kwam uit het onderzoek, dus dat is de realiteit waar we bij het publiek mee te maken hebben. De politici zien dat en de politici gaan nu ook standpunten innemen. En in wezen is dat het begin van een goed debat, zou ik zeggen.
Welke politieke partij heeft de oplossing? We trekken de ideeën van bijvoorbeeld Forum voor Democratie of de PVV u aan, als oplossingsrichting.
Nou, ik wil geen politieke standpunten innemen. Ik ga uit van de feiten en zoek daar een oplossing bij. En als dat past, als dat uitkomt bij een of andere politieke partij, dan is dat zo. Maar in wezen een sollicitatieformulier voor immigratie, denk ik, dat is gewoon een prudent, verstandig beslismoment. En ongeacht welke partijen, je zult ook zien dat allerlei partijen daarover standpunten gaan innemen.
Maar wij komen natuurlijk snel terecht.
En even zeggen, kijk, die partijen die u noemt, zijn ook niet vertegenwoordigd in Canada en Australië. Dus daar wil ik mee zeggen, het is niet gekoppeld aan een politieke partij. Het is gekoppeld aan de informatie die het publiek heeft, wat het publiek uiteindelijk wil. En die zullen politieke partijen die standpunten innemen hun voorkeur geven. Ik zie het meer zo.
Er is wel natuurlijk een verharding op dit onderwerp al jaren aan de gang. En misschien is het wel handig.
Wat bedoelt u met verharding?
We hebben het, nou ja, Forum voor Democratie en de PVV maken van immigratie hun belangrijkste issue en doen dat niet altijd even genuanceerd zoals u dat doet. Ik zou zeggen dat een verharding is. En dat ze zien dat een heel groot deel van de Nederlandse bevolking in die Telegraaf-enquête zegt, wij willen geen immigratie. Je verharding kunnen noemen.
Ja, ik zie het niet als verharding. Het ontstaan van een debat. En wat ik in de bevolking zie, is dat er een polarisatie ontstaat. Zo zou ik het eerder zien. Die polarisatie bestaat eruit dat er nog twee tegenovergestelde standpunten zijn. En er is een groot midden wat de schouders ophaalt. En daar gaat het nu om. Wat gaat dat midden? Waar schuift het midden naartoe? Dus er is duidelijk wel een polarisatie gaande. Het fenomeen in de samenleving noopt daartoe. En de mensen zien ook wel dat ze krijgen problemen met de woningen, met de infrastructuur. De wegen zijn vol. De gezondheidszorg. Je kunt nu overal een huisarts krijgen. Bevallingen zijn een probleem voor sommige vrouwen, omdat de ziekenhuizen er niet zijn. Allemaal dat zien mensen. Ja. En je kunt niet ontkennen dat dat te maken heeft met aantallen mensen die er zijn, aantallen mensen die dingen nodig hebben en de voorzieningen die er zijn. Het gaat een beetje spaak. Lopen.
En het is heel goed om daar flink over na te denken. En dat lijkt nu te gaan gebeuren. Zou Nederland eigenlijk een goede werkgever zijn als je moet solliciteren om Nederlander te worden? Zijn wij een goede werkgever?
Ik denk het wel. Je kunt aangeven dat het kwaliteitsniveau van leven hier uitstekend is. Dat zeggen Nederlanders zelf. De kwaliteit van leven is wel hoog vergeleken met andere landen. Dus het is een aantrekkelijk land. We blijven ook een magneet in die zin. En dat is nu ons probleem. We zijn zo aantrekkelijk dat iedereen hier naartoe wil komen. En het kan wel eens te veel zijn. Het is net zoiets als je.
Moet Nederland dan zorgen voor taalkursus, inburgeringscursus, al dat soort dingen? Of zou u denken dat gaat dus een sollicitant allemaal zelf regelen?
Kijk, als een bedrijf zegt, ik wil graag een ingenieur hebben uit Oezbekistan en daar zit de beste, dan denk ik dat bedrijf best wel geporteerd is om ook taalles aan die persoon vooraf te geven.
Maar waarom zou die ingenieur Nederlands moeten spreken? Want die gaat in een internationale omgeving werken.
Dat ligt eraan of het iemand is die in zijn sollicitatieformulier aangeeft dat hij hier tot aan zijn dood wil blijven. Dus Nederlander wil worden uiteindelijk. Of dat hij flexwerk wil komen doen. Ja. Daar kun je ook weer rekening mee houden. Dat is precies wat ik zei. Ja. Als iemand voor 6 maanden hier naartoe komt, hoeft dat misschien niet. En als hij dan Engels spreekt, is het ook goed. En als hij goed systeemanalist is, dan kan dat ook. Nee, maar daar zitten al die kleine nuances zitten daarin. Ik vind één rigoureuze gedachte over hoe je dat moet doen, dat is niet mogelijk. Maar wat je wel moet doen, is denken van, stel nou eens dat die magneet Nederland miljoenen mensen in één keer gaat aantrekken, dat kunnen we niet handelen, daar moet een limiet op. En die limiet, die moet er wel zijn, waar die precies ligt en hoe, voor welke categorieën, dat is echt een politiek debat. Maar wel maatwerk bijna.
Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. U heeft er een beantwoord. Het is uw beurt om er een te stellen aan mijn gast vanmorgen. Dat is Frits de Jong. Hij is hoogleraar ethiek en theologie. En ik ben benieuwd naar uw vraag aan hem.
Nou ja, de nieuwe rivaliteit die ik zie ontstaan in de samenleving. Ik zie rivaliteit tussen subgroepen vooral ontstaan. Diversiteit leidt tot subgroepen. En demografisch gezien, wat op ons afkomt, is een enorme groei van het oudere deel van de bevolking, mensen in de derde levensfase, zo je wilt. Als je het zegt van, nou, laten we zeggen dan de witte man bijvoorbeeld, hè, en de witte vrouw,
de oudere witte
vrouw, als je die nou eens in aantallen neerzet, dan zijn dat een aantal meer dan de volwassenen tussen 18 en 50. Er zijn nu al meer dus. Dat betekent dat zij in aantal eigenlijk de macht kunnen hebben. Voor de nog ouderen, de gepensioneerden en de 80-plussers, wordt gezegd, dat is duidelijk, die zullen verdubbelen. We gaan naar 2 miljoen 80-plussers straks. Dus je ziet telkens de macht van de ouderen, kwantitatief, neemt toe. En mijn vraag is, zou het kunnen zijn dat die rivaliteit die nu ontstaat tussen millennials of nog jongeren en de boomers, de oké-boomers, dit is echt rivaliteit die ik niet begrijp. Zou dat te maken kunnen hebben met een bedreigd voelen van jonge mensen door die grote aantallen ouderen, dus door de aantallen. Maar ik vind het ook een onterechte bedreigd voelen, want eigenlijk dat is precies die rivaliteit die er niet had moeten zijn.
Maar de vraag is heel concreet, is die rivaliteit er tussen jongeren en ouderen? Dat wilt u weten.
Nee, in hoeverre denkt de volgende gast dat die rivaliteit zal toenemen en dat we nog heel veel vervelende situaties krijgen, hoe we kunnen voorkomen dat die rivaliteit er komt. Want eigenlijk zijn we allemaal één familie, één gezin. We hebben allemaal gesolliciteerd om hier te wonen, zou ik zeggen. Dus waarom moet die rivaliteit er zijn?
Ik vind het een mooie vraag, gaan we stellen morgen. Dank u wel voor dit gesprek, Jan Latte, dank u zeer. Deel 1, 2, nu ook deel 3 van de BNR's Big Five van het Nederland van 20 miljoen mensen zijn terug te luisteren in de BNR-app, op naar deel 4 morgen over hoe we voor elkaar gaan zorgen als we met z'n 20 miljoenen zijn. Nu Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Dag.